Zevanje hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat, doorzoek uzelf nou, ja, doorzoek nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluit baren, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toren over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toren des Heeren over uw lieden nog niet komt. Zoek de Heeren, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren des Heeren. Want Gaza zal verlaten wezen en Ascalon zal ter verwoesting wezen. Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden. Wee de inwoneren van de landstreek der zee, de volken der Gerethim. Het woord des Heeren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan der Filistijnen land. En ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden. Des avonds zullen zij in de huizen van Ascalon legeren, als de Heere hun lieder God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Ik heb tot zover. De rest gaat over Moab, dat laten we even buiten beschouwing. Wat we hier vinden in dit hoofdstuk is, volgens wat erboven staat, bedreigingen tegen verschillende volkeren. Dat mag dan zo wezen, maar die volkeren worden toch wel tamelijk nauwkeurig gespecificeerd. En het eerste volk tegen welke dan deze bedreigingen geuit worden, is het volk wat woont te Gaza, volgens vers 5. En wat woont in Ascalon, in Asdod en in Ekron, vier plaatsnamen achter elkaar in vers 4. Daarna wordt het genoemd de inwoneren van de landstreek der zee, de volken der Gerethim, wat het ook wezen mag, want daar bestaat nogal verschil van mening over. Maar in ieder geval de landstreek der zee en daarna heet het Kanaan en vervolgens heet het der Filistijnen land. En daarna wordt gezegd, ik zal u verdoen, enzovoorts. En in vers 7 wordt met nadruk gezegd dat dat land vervolgens gegeven zal worden aan het overblijfsel van het huis van Juda. In vers 7, inderdaad. En deze profetie staat bovendien met grote nadruk in verband met wat genoemd wordt in vers 2, de hittigheid van des Heeren toren. Vervolgens heet het de dag van de toren des Heeren. En aan het einde van vers 3 heet het eveneens de dag van de toren des Heeren. Dat het daarbij dus gaat om de dag des torens, een betrekkelijk vaste uitdrukking. En dat het gaat om de dag des Heeren, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En beide uitdrukkingen worden hier dan ook gecombineerd. Iets wat op andere plaatsen trouwens ook voorkomt. En soms worden wel drie uitdrukkingen van deze aard met elkaar verbonden. Dus we lezen in Openbaring 6... Dan lezen wij daar dat ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël, maar die wordt helemaal niet genoemd hoor. Maar dan lezen we dat ter gelegenheid dus van de verduistering van zon, maan en sterren, en dat is aan het einde van de 70ste week van Daniël, nou ja, volgens Matthäus 24 in elk geval, dat bij die gelegenheid de mens in het algemeen en vooral de machtigen, de koningen der aarde enzovoorts, een schuilplaats zullen zoeken in de, tussen de bergen, in de kloven der steenrotsen of hoe het maar heten mag. Een uitdrukking die tot mijn verbazing ook vele malen in de Bijbel voorkomt. Dat is de uitdrukking daar in Openbaring 6. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons enzovoorts. En bescherm ons, verberg ons voor het aangezicht des Heren. En ik zou niet een reden weten waarom die bescherming ook niet daadwerkelijk zou plaatsvinden. En waarom het gelovige overblijfsel inderdaad niet een toevlucht zou zoeken in de kloven der steenrotsen. Te meer daar deze uitspraak, deze term, kloven der steenrotsen, in de Bijbel gewoonlijk genoemd wordt, heel expliciet in verband met het gebied van Edom en dus Paran, Petra en al die dingen waar we het al vaker over gehad hebben. Daar ga ik nou ook verder niet op in. Maar dat is de dag des toorns. Het is tegelijkertijd het aanbreken van de dag des Heren, want in Openbaring staat zon, maan en sterren worden verduisterd en dan begint de dag des Heren, laatste verse van Openbaring 6. En in Joël 2, ik doe het uit het hoofd, want anders neemt het zoveel tijd. In Joël 2 wordt gezegd dat zon, maan en sterren verduisterd worden voordat de dag des Heren komt. Dus in Openbaring 6, ik geloof dat ik het net verkeerd zei, maar dan corrigeer ik nu. In Openbaring 6 staat zon, maan en sterren verduisteren, want de dag des toorns begint. In Daniel, of in Joël 2 staat zon, maan en sterren verduisteren, want dan begint de dag des Heren. Dat kan niet missen. En in Matthäus 24 staat zon, maan en sterren verduisteren terstond na de verdrukking van die dagen. En dus terstond na de 3,5-jarige verdrukking over het Joodse land in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. De gedachte is dus, om de dingen even snel op een rijtje te zetten weer, dat in de tweede helft van de 70ste week van Daniel het oordeel van de Heer komt over een ongelovige Joodse staat en stad. Het loopt uit op de verwoesting van Jeruzalem, maar nog een heleboel meer wat verwoest wordt. Bovendien verschijnt bij die gelegenheid de Heer zelf. En ik zeg verschijnt, maar ik heb een hekel aan dat soort voorvoegselen. Dus je moet gewoon zeggen eigenlijk schijnt de Heer, want hij is de enige die dan schijnt. Want zon en maan en sterren zullen verduisterd worden. De hemel zal verduisterd worden en dan zal in de hemel schijnen het teken van de Zoon des Mensen. En hij zal komen op de wolken des hemels en hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg. Scheurde olijfberg bij die gelegenheid. En een gelovig overblijfsel uit Juda, bijzonder uit Jeruzalem, zal dus dan kunnen vluchten. Palestina uit, of hoe je het noemen moet. Jeruzalem uit, zal ik dan voor alle duidelijkheid zeggen. Inderdaad naar de woestijn. Maar op dat moment eindigt niet de verdrukking. Op dat moment begint officieel de verdrukking, het oordeel Gods, de dag des Heren. Dat is het oordeel des Heren. Die begint dan over de volkeren der aarde. Met ingang van diezelfde gelegenheid. En de Bijbelse gedachte is kennelijk dat vanaf dat moment in de eerste plaats een oordeel zal komen over Edom. Dat ook een oordeel zal komen over Egypte, dat ligt allemaal in de buurt. Dat een oordeel zal komen over Libanon, Tyrus en Sidon. Over Syrië. En dat een oordeel komt over Egypte. Dat zijn zo ongeveer de buurlanden daar. Moab trouwens ook. Maar ik heb het niet mee willen lezen, maar het staat hier ook. Moab. En Petra ligt zo'n beetje op de grens van Moab, zal ik maar zeggen. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het nu wel om gaat, is dat bij diezelfde gelegenheid, volgens deze profetie, een oordeel van de Heer zal komen over de, ik geloof niet dat het woord bestaat, ja, het staat er wel in vers 5, over de Filistijnen. Het oordeel gaat naar de Filistijnen. Het is een beetje een rare uitdrukking. Maar, hè? Maar het staat er. En deze lange inleiding was niet omdat ik denk dat u deze gebeurtenissen, de volgorde van de gebeurtenissen, niet kent. Ik mag aannemen dat het langzamerhand wel bekend is. Maar het was om aan te geven dat deze profetie op geen enkele wijze kan worden beschouwd als vervuld in het verleden. Begrijp je me goed? Het is best mogelijk dat deze profetie in het verleden de een of andere toepassing gehad heeft. En dat er gebeurtenissen zijn geweest in het verleden die aanleiding waren voor deze profetie. Dat is nou eenmaal zo. Hetzelfde geldt voor de profetieën over de val van Jeruzalem. Per slot is het al verschillende malen gebeurd. Hetzelfde geldt ook over het oordeel van Edom. En per slot Petra of Sela is al verschillende malen ingenomen door andere volkeren enzovoorts. Dat is ook verder het punt niet, maar waar het om gaat is dat hier in dit schriftgedeelte met grote nadruk gesproken wordt over de komst van de dag des Heren, de komst van de dag van de toorn des Heren, Heren enzovoorts. Het gaat dus inderdaad om gebeurtenissen die zullen plaatsvinden alsnog in de toekomst. En vanmiddag probeer ik het gewoon wat snel te zeggen allemaal. Het is ook maar een gewoon feitelijke profetie. Wat ons het meest opvalt, ons zou moeten opvallen in dit schriftgedeelte, dat valt ons niet op, maar wat ons het meest zou moeten opvallen, is een verschijnsel dat er een oordeel zou komen over de Filistijnen in de dagen van de wederkomst van Christus. Want als je dat 100 jaar geleden gezegd zou hebben, had je met een probleem gezeten. In onze dagen niet, want Filistijnen wonen in Filistea, of anders gezegd, Palestijnen wonen in Palestina. Dat is geen enkel probleem. En men is hard bezig met de opbouw van wat inmiddels al bestaat, namelijk een Palestijnse staat, nota bene. Maar Hoe dat ook zij, dit zogenaamde Palestijnse volk, ik kan het nooit nalaten om te zeggen zogenaamd, maar het gaat voor zodanig voor een volk door, hè? Maar dit zogenaamde Palestijnse volk bestaat nog nauwelijks 50 jaar, eigenlijk niet eens. Want strikt genomen, ik heb u dat ook al vaker voorgehouden, dat volk, voor zover het een volk is, vindt zijn oorsprong eigenlijk alleen maar in 1948, precies. Want dat was het jaar waarin de onafhankelijke Joodse staat werd uitgeroepen. Door een noodlottig misverstand onder de naam Israël, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar er werd een Joodse staat uitgeroepen. En dat zag men aankomen daar in die Arabische wereld. Een Arabische wereld die vast van plan was om meteen als die staat zou worden uitgeroepen, om die staat ook weer te vernietigen. En wat er toen gebeurd is heel simpel. De buurlanden daar hebben de Arabische bevolking van Canaan opgeroepen om het land te verlaten. Eigenlijk moet ik nou zeggen Palestina. Ze hebben de Arabische bevolking van Palestina opgeroepen om het land te verlaten. Om de Joodse staat dus met name te verlaten. Want de bedoeling was dat de Arabische buurlanden het land gewoon zouden plat bombarderen. En hoe dat ook zij, ze zouden de Joodse staat vernietigen. En daarbij zouden ze natuurlijk niet netjes kunnen richten. Zodanig dat alleen Joden zouden getroffen worden en niet de Arabische bevolking van de plek. Zo eenvoudig is dat. Dus hebben de Arabische bevolking van Palestina opgeroepen het land te verlaten. Dat hebben velen gedaan, lang niet alle, maar dat hebben velen gedaan. En sindsdien werden die lui aangeduid als Palestijnse vluchtelingen, in de zin van vluchtelingen uit Palestina. Want het land werd Palestina genoemd. Ten onrechte, maar dat is in het verleden met opzet gebeurd, om de herinnering aan Israël en in het bijzonder om de herinnering aan Juda, het Joodse volk, in verband met dat land uit te bannen. Vandaar dat men nu kan zeggen, het land heet Palestina, dus is het van Palestijnen. Maar het land heet niet Palestina, het land heet Canaan. Maar in de tijd heeft men het Palestina genoemd. Ik geloof dat dat door de Romeinen al gebeurd is. En ze hebben de naam Jeruzalem ook verbasterd tot Aeolia, weet ik veel. Maar een hele moeilijke naam, dat kan ik even zo gauw niet voor de geest halen. Maar ze hebben het land andere namen gegeven, maar het heet sindsdien Palestina. Maar Palestina betekent uiteraard het land van de Palestijnen, Filistijnen dus. En dus werden de inwoners ook beschouwd als Palestijnen, namelijk ze woonden in Palestina. En toen ze eruit vluchtten, omdat hun Arabische familie, dat was vaak oom, neef en wie het maar wezen mag hoor, uit de buurlanden, omdat die van plan waren het land plat te bombarderen, daarom zijn ze het land uitgevlucht. Maar dat plat bombarderen is bepaald niet helemaal gelukt. En het gevolg was dat zij dus ook niet konden terugkeren, want dat was de bedoeling, ze konden niet terugkeren naar Palestina en dus bleven zij gevestigd in vluchtelingenkampen die voor dat doel toen opgericht zijn. Palestijnse vluchtelingen heet het eerst, maar dat is zo'n lange term. Daarna heette het Palestijnen. En uit politieke overwegingen heeft men dat probleem ook keurig gehandhaafd. Hè? Want als je een vluchtelingenprobleem hebt, moet het opgelost worden. Dan buigt de internationale gemeenschap zich daar wel over enzovoort. Het is toch erg vluchtelingen en zo. Maar vergis u niet, ze zijn gevlucht. Deze Arabische bevolking van Palestina is gevlucht voor Arabieren. Niet voor Joden. Sterker nog, maar dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig. Sterker nog, in de praktijk was het zelfs zo dat deze Palestijnse Arabieren dus in Palestina woonden, juist omdat de Joden daar woonden. Want die hebben het land in ontwikkeling gebracht enzovoort, zijn het land gaan bebouwen en dat soort dingen meer. Er ontstond een cultuur, een economie door het sionisme, sinds de eeuwwisseling ongeveer, enzovoort. En wat vroeger een woestijn was waar niemand wilde wonen, waar hooguit wat Bedouinen woonden, en dat zijn geen Arabieren overigens, maar waar vroeger hooguit wat Bedouinen woonden, daar woonden ineens Joden, sionisten, die het land bebouwden, er werden kibbutzim gevestigen, wat het maar weer meer wezen mag. En er kwamen natuurlijk Arabieren op af om een graantje mee te pikken. Cultuurvolgers noemt men dat. Dat is wat gebeurd is. Dus van oorsprong kwamen ze gewoon uit het omliggende gebied. Zo steekt het in werkelijkheid in elkaar. En de politiek heeft dat vluchtelingenprobleem in stand gehouden. Uiteraard, dat is wat voor te zeggen, natuurlijk. En het waren eerst Palestijnse vluchtelingen, daarna waren het Palestijnen. En daarna werd gesproken over het Palestijnse volk. Alsof het een volk was, al daarvoor, maar dat was het niet. Maar alsof het een volk was wat uit het eigen land, Palestina, verdreven was. Maar dat was uiteraard ook niet zo. Er is niemand verdreven, integendeel. Maar het gevolg is wel dat in onze dagen, dus in de laatste 50 jaar zal ik maar zeggen, een zogeheten Palestijns volk, een volk van Palestijnen ontstaan is. En het eigenaardig is dat die lui wonen in en om Gaza, in principe. Dat is van oudsher zo. En dat Gaza is ook min of meer, ja, tot voor kort geloof ik ben niet helemaal precies op de hoogte met de tegenwoordige ontwikkeling, dat Gaza ook tot voor kort beschouwd werd als de hoofdstad ongeveer, de hoofdnederzetting van de Palestijnen, voor zover ze wat grond beschikbaar hadden in Palestina, in Canaan, of hoe je dat maar noemen moet. Gaza dus. En ik meen trouwens dat Arafat tot voor kort daar ook woonde. Ik meen totdat de Palestijnse staat werd uitgeroepen en Jericho hen toegewezen werd, zal ik maar zeggen. Op de Westbank, op de westoever van de Jordaan. Ik geloof dat hij nou in Jericho officieel zijn nederzetting heeft. Maar dat doet nou ook weinig ter zake. Maar waar het nou om gaat, is dat als, dan neem ik ineens een hele sprong hoor, schrik maar niet. Als de Bijbel spreekt over een ongelovig Joods volk met een ongelovige Joodse stad en dus met een Joodse staat in Canaan, Palestina zijn we vroeger, dan betekent dat dat dus voordat de wederkomst van Christus plaatsvindt en voordat de 70ste week van Israël, of van Daniel, aanbreekt, er dus eerst een ongelovige Joodse staat in Canaan moet zijn. Het is natuurlijk zinloos dat ik dat nu zeg. Want eveneens 50 jaar geleden dus, ontstond de Joodse staat. Werd die officieel uitgeroepen en gevestigd onder toezicht en goedkeuring van de Verenigde Naties. Inderdaad, inclusief Rusland, jazeker wel. Het was een mooi communistisch project hoor, de oprichting van de Joodse staat. Heel eigenaardig dat christenen over het algemeen sterke tegenstanders waren van het communisme. Maar ze waren sterke voorstanders van de oprichting van de Joodse staat, die in hoge mate communistisch en dan toch in ieder geval zeer zwaar en links socialistisch was. Hè? Dat is eigenaardig, hè? Denk daar maar eens over na. Maar dat even terzijde. Niettemin, 50 jaar geleden werd die staat opgericht. Maar als men het 100 jaar geleden gezegd zou hebben, ja, dan zou men uitgelachen geworden zijn. En 100 jaar geleden was het eerste Zionistencongres in Basel. Was dat 1896 of 1897? Ik ben het vergeten, het is al zo lang geleden. Maar zoiets, hè, dus dat is pakweg 100 jaar geleden. Maar toen hadden de Zionisten zelf nog niet eens het idee dat ze die staat die ze nastreefden wilden vestigen in Canaan of in Palestina. We hadden nog andere stukken land in gedachten, want Canaan leek hen te moeilijk. En zo sterk was hun binding met dat land ook niet, want Zionisten waren bepaald niet religieus. En hadden dus geen religieuze binding met het land of met heilige plaatsen. Zo was het. Nou goed. Dus als men het 100 jaar geleden gezegd zou hebben, zou men uitgelachen geworden zijn. Niettemin, als je de Bijbelse profetieën serieus zou genomen hebben, dan zou je tot de conclusie komen, ook 100 jaar geleden en langer geleden, dat er dus zo'n ongelovige Joodse staat weer zou moeten komen. Want de Bijbel spreekt erover. De Heer kan onmogelijk een oordeel brengen over een ongelovige Joodse staat als zo'n ding niet bestaat. En dat is eigenlijk het belangrijkste argument op grond waarvan men in het verleden moest concluderen dat er zo'n staat zou komen. En men deed het ook, ik kan het u zwart op wit laten lezen van boeken, in boeken die meer dan 100 jaar oud zijn. Geen enkel probleem. Dat geloofde men ook, waar men de Bijbel serieus nam. Maar mijn punt is nu dat als de Bijbel spreekt over een oordeel over der Filistijnen land, dan betekent dat ook 150 jaar geleden, bij wijze van spreken, dat het dus weer een der Filistijnen land zou moeten zijn. Een land waarin Filistijnen wonen en zelfs, als het even kan, een Filistijnse zelfstandige staat. Heb je dat? Want anders kan het niet in het oordeel komen. Het moet er zijn, anders gaat het niet. Hetzelfde geldt trouwens nog voor wat landen in het Midden-Oosten. Want veel van die landen zijn pas ontstaan door en dus sinds de Eerste Wereldoorlog. Jordanië is ook niet ouder dan dat. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar waar het over gaat is dat dus op grond van de Bijbelse profetie, waaronder deze van Zefanja 2, geweten kon worden dat ooit weer een keer zo'n Palestijns volk op een of andere wijze zou verschijnen. Hoe? Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Een ongelovige Joodse staat, dat kun je verzeggen. Dan kun je zeggen, nou, de Joden zullen op een of andere wijze initiatief ontwikkelen om zo'n staat te vestigen. En dat zal hen kennelijk lukken. Maar waar ze gauw Palestijnen of Filistijnen vandaan haalt, ja, dat weet ik niet. Maar ik persoonlijk vind het nog altijd een soort grap. Ja, niet zo'n leuke, maar ik vind het wel een soort grap. Dat terwijl de Joodse staat ontstond, ontstond dus ook de Palestijnse. Het gebeurde iets later, maar het gebeurde naar aanleiding daarvan. Als er geen Joodse staat ontwikkeld zou zijn en tot stand gekomen zou zijn in 1948, dan zou er nu niet een Palestijnse staat bestaan. Maar hij bestaat inmiddels. Ik weet niet, alweer een paar jaar geloof ik. Het is een paar jaar geleden dat men die uitriep enzovoorts. En op dit moment vinden onderhandelingen plaats tussen de Joodse staat en de Palestijnse staat. Maar beiden zullen geoordeeld worden. Te vrezen is bovendien dat beiden dezelfde hoofdstad zullen hebben officieel. Althans voor korte tijd. Nou, hooguit een paar jaar. Ik vrees 3,5 jaar. Maar geen 7, iets daartussenin. Ja, dat weet ik niet precies. Maar die kans is groot. Niettemin, Gaza blijft de belangrijkste stad van de Palestijnen. En dat is het ook inderdaad. De aardigheid is nu dat wij uit de oud-testamentische profetie, profetie, geschiedenis, kennen het land der Palestijnen. Dat heette ook Palestina of Filistea, afhankelijk van in welke taal het op je kaart staat. En dat is inderdaad wat wij nu noemen de Gaza-strook. Dat is heel stom, want men heeft het hele land Palestina genoemd. Hoe noem je nou dat gebied waar de Palestijnen vroeger woonden? De Filistijnen, vroeger, in oud-testamentische geschiedenis. Ja, Palestina, maar dat kan niet. Die naam hebben we een andere betekenis gegeven. Dus nou heet het Gaza-strook. Nou ja, het zal wel. Genoemd naar Gaza, de belangrijkste stad. Eigenlijk de hoofdstad van het gebied. Daar komt het tot meer. Ja, ik heb zo'n kaart voor me. Het was de bedoeling dat ik er even al 40 had uitgedraaid uit de computer. Maar ik had geen tijd genoeg om het geregeld te krijgen. Sorry. Dus andere keer dan maar. Ik heb er precies 1. En toen hield het ding op. En toen moest ik nodig van huis. Dus ik heb er 1. Dat is mooi, hè? Ja. Je kunt van die afstand toch niet zien, dus ik zal het u besparen. Maar het is inderdaad de kuststrook. Aan de westzijde van het land dus, hè. Zuidwest eigenlijk. Het is op de route naar Egypte. Daar komt het op neer. Het ligt zo'n beetje tussen de grens van Egypte en de grens van Canaan in. De grens van tegenwoordige Israël trouwens ook. Maar de aardigheid is dat wij in de oud-testamentische geschiedenis steeds opnieuw lezen over de 5 steden der Filistijnen. En ook over de 5 koningen dus. Want wat wij een burgemeester noemen, heette vroeger een koning, hè. Met er niet alleen een ketting om, maar ook een kroon op zijn hoofd. Uit praktische overweging is dat verdwenen, denk ik. Maar goed. Ja, dus de 5 steden der Filistijnen, daarmee ook de 5 koningen der Filistijnen. En het komt in de geschiedenis nogal eens een paar keer voor. Want er waren 5 steden, namelijk Gaza, Ascalon, Asdod, Gat en Ekron. Hebben jullie die? Gaza, Ascalon, Asdod, Gat en Ekron. Ik heb er vroeger niet uitgebreid bij stilgestaan, maar ik heb me er wel eens over verbaasd dat in de profetieën nooit meer dan 4 steden der Palestijnen genoemd, de Filistijnen dus, genoemd worden. En dat is ook inderdaad het geval hier in Zefanja. Er staat namelijk Gaza, vers 4. Gaza, Ascalon, Asdod en Ekron. Ik vind het altijd leuk, want daar hebben de 4. De vraag is, waar is nummer 5? Dat vind ik altijd leuk, want dat is een beetje gebruikelijk, hè, in de Bijbel. Als er 5 zijn, is er meestal 1 van de 5 zoek. 1 van de 5 is iets mee. Daar gaat het nou niet om. Maar het is wel opmerkelijk. Maar de vraag is natuurlijk waarom in de profetieën die 5e stad niet genoemd wordt. Nou, daar ben ik inmiddels achter. Dat is heel eenvoudig. Het bestaat namelijk niet meer. Is er niet meer. Maar die andere 4 steden, die bestaan wel. Zodat het inderdaad in onze dagen onmogelijk is dat er verwoesting komt over Gat. Dat is namelijk nergens voor nodig. Gat is verwoest. En men kan niet met zekerheid de locatie meer aanwijzen. Er zijn verschillende opties voor. Op verschillende kaarten worden er verschillend aangegeven, men weet het niet. Je vindt daar natuurlijk in de buurt overal ruïnes enzovoorts. Maar welke nou precies Gat geweest is, daar is men niet zeker van. Maar het bestaat dus niet meer. Van de 5 steden der Filistijnen zijn er dus in onze dagen nog maar 4. Heb je dat? En dat zijn precies de 4 die steeds in de profetieën genoemd worden. Hier en nog op een paar andere plaatsen, maar die laat ik u waarschijnlijk straks nog wel even zien. Dat is geen enkel probleem. Maar een bijzonderheid van het verhaal is dat Gaza, die ook meestal als eerste genoemd wordt, inderdaad beschouwd wordt als, ook nu, als de hoofdstad van de Palestijnen. Maar het eigenaardige is dat Ashkelon, Asdod en Ekron, meer naar het noorden gelegen, helemaal niet deel uitmaken van het zogenaamde Palestijnse territorium of van de Palestijnse staat nu. Het zijn namelijk Joodse steden en zelfs geen kleine steden. Ik ben er nooit geweest, ik weet het niet, dat komt ook maar uit een boekje, weet u wel. Maar die steden bestaan. En het zijn geen kleine steden, het zijn grote steden, het zijn belangrijke steden. Daar gaat het om. Maar ze maken geen deel uit van de Palestijnse staat nu. Het is helemaal geen Palestijns gebied. Aan de andere kant bestaat er een ander probleem. Namelijk dat Israël in de... Wanneer was het? Nou, een van de laatste oorlogen in elk geval. Dat de Joodse staat in de tijd een belangrijk gebied bezet heeft wat tevoren in handen was van de Arabieren. Men noemt het automatisch dan weer Palestijnen natuurlijk. En dat is wat men noemt de Westbank, namelijk de westelijke oever van de Jordaan. Maar vergis u niet, dat heet Westbank of westelijke oever. Maar dat is niet maar een strookje land langs de Jordaan hoor, dat is een flink stuk. En feitelijk, het grootste deel beslaat het van het land gelegen tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Het breedste gedeelte. Ik weet niet of je het hier zien kunt, hè? Deze kaart, de kust van de Middellandse Zee, het Jordaandal en deze dikke streep, dat is de grens van de Westbank. Dus dat is het breedste stuk eigenlijk, het grootste deel van het land is eigenlijk Westbank. Daar komt het op neer. En dat heet dan officieel bezet gebied. Ook min of meer ten onrechte, maar daar gaat het nou niet om, hè? Want met de politiek houden we ons nou maar even niet bezig. Maar het gaat erom dat hier in dit hoekje vindt u die Gaza-strook, tot aan de grens met Egypte, de kleine stukje. En daar in het noorden ervan ligt Gaza. Maar Ashkelon, Asdod en Ekron, en eventueel Gat, voor zover het bestaat, ligt buiten dat gebied. Dat ligt dus inderdaad in het gebied van de tegenwoordige staat Israël. Aan de andere kant, zeer belangrijke plaatsen voor de Joden zijn gelegen op de zogenaamde Westbank. En eigenlijk, als u het mij vraagt, de meest belangrijke namen van de stammen van Israël horen daar thuis. Want het, ga ik maar weer met mijn kaartje. U weet dat men in de tijd Jeruzalem veroverd heeft in elk geval. Dat wordt dan niet meteen gerekend tot de bezette gebieden. Maar het gedeelte zuidelijk daarvan, dus die hele lus hier, dat is eigenlijk het gebied van oudsher van de stam van Juda. Het is het echte Judea dus. Het gebied van Jeruzalem zelf, die smalle strook, dat is het gebied van Benjamin. Ik denk altijd Benjaminnetje, maar dat klinkt zo raar, hè? Benny, dat klinkt beter. De kleine stam van Benjamin, maar wel Jeruzalem, want dat is wat het is. En dit grote gebied hier ten noorden, met Samaria ongeveer in het midden, dat is het gebied van Efraïm. Zodat we naast elkaar hebben Juda, Benjamin en Efraïm, van onder naar boven dan. En u herkent meteen de belangrijkste stammen van Israël. Juda staat voor eigenlijk hele tweestammenrijk. Efraïm met de hoofdstad Samaria staan voor hele 10-stammenrijk. En Benjamin, die eigenlijk bij de 10 hoort, maar aan de 2 was toegevoegd. Weet je wel, die de verbinding maakt. Ligt daar ook inderdaad tussenin. Je weet nooit, hoort het bij Efraïm of hoort het bij Juda. Dat hoort nergens bij, het hoort er tussenin. Het zal de verbinding brengen, zeggen de oud-testamentische profeten al. Het punt is nu dat in onze dagen de Palestijnen natuurlijk die Westbank Dat hele gebied van Judea en van Efraïm dus feitelijk claimen als hun grondgebied. En de achtergrond daarvan is dat in de tijd dat gebied inderdaad in hun handen was, maar dat in een van die laatste oorlogen inderdaad in 67 geloof ik, weet niet meer. Maar in ieder geval veroverd is geworden door de Joodse staat. En men noemt het dus hardnekkig bezette gebieden en men wil dus dat die bezetting verdwijnt. Of het echt als bezet beschouwd moet worden, staat ter discussie. Maar men noemt het hardnekkig zo, dan denkt iedereen dat het zo is. Als je die term altijd gebruikt enzovoort. En men vindt dan dat de bezetting moet worden opgeheven, dat Israël zich moet terugtrekken. De kans dat dat gebeurt, acht ik zeer gering, omdat het juist een heel belangrijk gebied van de Joodse staat is. Dat zie je zo op de kaart. Het is ook eigenlijk gevaarlijk als daar de vijand woont enzovoorts. En bovendien is het van groot historisch belang, omdat het van oudsher de grote gebieden zijn van de oorspronkelijke Israëlitische staat in de dagen van David al. Dat is maar waar het om gaat. Vandaar dat je ook ziet dat de tegenwoordige staat Israël met grote voortvarendheid nederzettingen bouwt op de zogenaamde Westbank. Maar laat u door de naam niet misleiden. Het is dus veel groter dan je op grond van de uitdrukking zou denken. Maar die uitdrukking wordt ook gebruikt om iedereen te laten denken, ach, het is maar de Westoever, het is maar de oever, weet je wel, het is maar een stukje. Nee, het is een verbazend groot deel, het belangrijkste deel, het hart van het land, daar gaat het over. En het ziet er niet naar uit dat de Joodse staat vandaag bereid is om dat land terug te geven. Men is voortvarend bezig om zich daar te vestigen. En terugtrekken wordt dan ook inderdaad bijna onmogelijk. Dus nauwelijks een politieke grond voor te vinden. En waar ik naartoe wil is dit. De eenvoudige gedachte wordt dan natuurlijk dat als die Palestijnen via hun onderhandelingen niet het recht krijgen op die zogenaamde Westbank, als Israël die Westbank niet teruggeeft, dan weet u toch wat er gaat gebeuren? Of niet? Als Israël zegt, dat geven we niet terug. Wat zeggen die Palestijnen dan? Nou, als je het dan echt niet teruggeeft, geef dan maar een ander stuk. Welk stuk? Het stuk waarop die Palestijnen rechten zouden kunnen laten gelden op grond van de oude historie. Filistijnen, namelijk, woonden in die hele streek langs de kust. Hoe stond het hier in Zefanja 2, vers 5? Wee de inwoneren van de landstreek der zee. Nou, die hele kuststrook ten zuiden van Tel Aviv, Joppe, Jaffa vroeger, heel de kuststrook ten zuiden van Tel Aviv, hier gelegen, heel die kuststrook was vroeger gewoon Filistijns. En als u het mij vraagt, ook uit politieke overwegingen zou je zeggen, als Israël die Westbank niet teruggeeft, dan zouden de Palestijnen claimen een stuk van het Palestijnse land of het Filistijnse land van heel vroeger. Het land wat vroeger echt Palestina heette. Ook in de oude profetieën van 3000 jaar geleden dus. Waaronder die van Jesaja en natuurlijk ook deze van Zefanja. Zodat ik feitelijk sta te profiteren. Waar het op neerkomt is dat ik verwacht dat binnen afzienbare tijd de tegenwoordige Joodse staat de steden Askelon, Asdod en Ekron inderdaad zal overdragen aan de Palestijnen. En dat dus de Joodse bevolking van die steden daaruit zal moeten verdwijnen. Eenvoudig omdat het Palestijnse steden worden. Mark my words, en dat moet er nog vrij snel gebeuren, want u en ik weten dat er niet zoveel tijd meer is. Toch? Ja, of het zal gebeuren, het ziet er op dit moment absoluut niet naar uit. Ik geloof dat u, als u op de hoogte bent van de ontwikkelingen daar, zult u zeggen, nou dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar de Bijbel spreekt over der Palestijnen land, de Filistijnen land, de land van die kuststreek enzovoorts, en spreekt daarbij over vier steden. Wel nu, drie van de vier zijn tot op heden Israëli's. En meer specifiek Joods, want het zijn inderdaad Joodse steden. Maar als u het mij vraagt, het ook in de praktijk blijkt het zo te zijn dat het probleem van de Westbank inderdaad zo ingewikkeld, ligt, dat men dat helemaal zal laten voor wat het is. En dus het iets anders zal doen, een stuk wat nu helemaal niet ter discussie staat, want de Palestijnen claimen dat land helemaal niet, hoor, dat Ascalon, Asdod en Ekron. Maar dat men dat gebied aan de Palestijnen zal aanbieden, zodat ineens het hele spul op een ander been gezet wordt, enzovoort. Misschien dat men daarmee tevreden zal zijn. Bovendien, ik moet u zeggen dat die kust er ook niet alleen van oorsprong aan de Filistijnen behoord heeft, maar het is inderdaad een belangrijk gebied vanwege de havens die er zijn enzovoorts. Asdod is trouwens een havenstad eigenlijk. Nou, je had vroeger twee Asdods, weet u wel. Asdod binnen en Asdod buiten, of hoe heet dat? Asdod aan zee en Asdod binnen, denk, heet het toch of niet, hè? Dat heet het ook, Asdod Jam. Dus Asdod aan de zee, daar komt het op neer. Maar het is een belangrijke havenstad en dat is Ascalon ook. Dus dat is niet niks, maar ik veronderstel dat de Palestijnen daarmee genoegen zullen nemen. En dat Israël dus inderdaad deze steden zal overdragen. Ongetwijfeld inclusief het gebied waar Gat gelegen heeft. Maar aangezien dat toch niet zeker is, maakt het weinig uit. Maar dat betekent dus dat het gebied ten zuiden van Jaffa inderdaad bij de Palestijnen zal terechtkomen. Hoe het met Netanya gaat, weet ik niet. Lijkt me een beetje moeilijk. Maar dat is een ander verhaal. Niettemin, hoe dat politiek nu ligt, weet ik niet. Maar het lijkt aannemelijk, let een aannemelijke optie, dat het zo zal gebeuren. Ik geloof ook dat het zal gebeuren. Maar dat is natuurlijk omdat de profetie gewoon geen enkele andere ruimte laat. Als het gaat om een oordeel over de Palestijnen, over de Filistijnen, dan betekent dat automatisch dat deze steden inderdaad Palestijnse steden zullen zijn. En aangezien ik verwacht dat het bepaald niet lang zal duren, moet het dus binnen afzienbare tijd geregeld worden. En de kans is groot dat het geregeld wordt samen met dat ene verbond waarop we allemaal zitten te wachten. Het verbond tussen de ongelovige Joodse staat en de vorst van dat volk dat komen zou. Hebben jullie nog wat ik nu zeg? Een vorst van een volk dat komen zou. Daar gaat het over. Die zal met de velen een verbond sluiten. Dus respectievelijk vers 26 en 27 van Daniël 9. Nou, dat volk is gekomen. Het bestaat. Kan uit praktische overwegingen niet ontkend worden. Het bestaat. Een leider heeft het altijd. Dus hier is het vanzelfsprekend. Of de man Arafat heet of zo, dat maakt nog niet uit. Hè. Doet verder helemaal niks te zaken. Wie het ook is, maar dat verbond zitten wij op te wachten. Een verbond uiteraard met betrekking tot Jeruzalem, maar daarmee ongetwijfeld een verbond met betrekking tot de Westbank enzovoort. Maar zeker ook met betrekking tot de Gaza-strook. En ik verwacht dus dat die Gaza-strook ver uitgebreid zal worden naar het noorden, ongeveer tot Jaffa, hoe heet het, Tel Aviv toe, want daar komt het op neer. Zo was het namelijk vroeger. En zo zal het kennelijk in de toekomst weer zijn. En dat is een heel aardige, want dat betekent dat de situatie, dat er een situatie zal ontstaan die zeer goed vergelijkbaar is met de situatie in de dagen van David. En dat was te verwachten. David en de discussie over het bezit van Jeruzalem. Jebus, de strijd om Jeruzalem. Enzovoorts. Over die dagen moet het gaan. En ik wijs u erop dat er meer verbanden zijn tussen David in het verleden en de Heer Jezus in de toekomst, in zijn wederkomst. Het gaat ook over een periode van 40 jaar. Het gaat ook over een verdeling van 7 jaar en 33 jaar enzovoort. Het gaat om een strijd tegen de Filistijnen in het bijzonder. Lijkt me allemaal een duidelijke zaak. Nou goed. Nou even terug naar deze profetie. Daar staat dus in vers 4. Nee, er staat in vers 1. Doorzoek uzelf nou. Doorzoek nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt. Er staan wat moeilijke uitspraken, maar ik ga er toch niet op in. Vers 2 zegt dat die dag des Heren komt, maar er staat, terwijl die dag des Heren nog niet komt, zou men zichzelf doorzoeken. Want in feite is dit niet primair de aankondiging van het uiteindelijke oordeel over Filistea, Palestina, de Palestijnse staat. Maar in de eerste plaats is het een oproep tot bekering. Want daar denken wij natuurlijk niet alle dagen aan. Maar ik zou niet weten waarom het evangelie niet gepredikt zou worden aan Palestijnen. Bovendien, er zijn Palestijnen genoeg die, of genoeg, nee, er zijn niet genoeg, maar er zijn Palestijnen die christen zijn. Natuurlijk wel. Er zijn soms merkwaardige combinaties mogelijk daar, hoor. Ja. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben, maar dat is waar het om gaat. Daarom staat er in vers 3, zoek de Heere, alle zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. En u weet, zachtmoedigen is een synoniem voor gelovigen, hè? Voor degenen die een ontvankelijk hart hebben, ontvankelijk voor het woord van God. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. En merk je toch meteen het zachte gemoed, het zachte hart, ontvankelijk hart onder het nieuwe verbond. Gerechtigheid, ook die van het nieuwe verbond. Die gerechtigheid die geopenbaard is zonder de wet, buiten de wet om. Romeinen 3 enzovoorts. En dan staat er, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. En als u mij zou vragen, maar waar moeten ze dan verborgen worden? Dan heb ik nog wel een idee. Hè? Dus een beetje naar het zuidoosten. Dat is niet zo moeilijk. Toch? Zelfde plek? Toch? Edom, Petra, wat er maar wezen mag. Goed. Want Gaza zal verlaten wezen, vers 4, of worden. Askelon zal ter verwoesting wezen. Ekron zal uitgeworteld worden of uitgerukt worden. En van Asdod staat, men zal het in de middag verdrijven. En wat het betekent, weet ik ook zo gauw niet, maar het betekent wel dat het verwoest zal worden. Uiteraard, hè. Waarom het met die uitdrukking staat, dat weet ik ook niet. Maar het zal verdreven worden. De inwoners zullen eruit verdwijnen in elk geval. En daarna weer de inwoners van heel die landstreek, der volken der Geretim. Dat is ook een beetje moeilijk, Geretim. Al verschil van mening over. Maar voor zover ik weet, zijn Geretim gewoon Kreti. Kreti. En dat zijn Pleti, want Kreti zijn Pleti. Of ze horen bij elkaar, voor zover ze verschillend zijn. En Pleti zijn. Nou, niemand een beetje gevoel voor taal? Gooi er maar een paar klinkers tussen. Pleti. Palestijnen. Moeilijker is het niet. Er zijn wat wilde theorieën over. De eenvoudigste is gewoon, het is hetzelfde. Kreti, namelijk Pleti. Waarna de vraag is, maar waarom heette de Pleti Kreti? Of zoiets, hè? En dan zegt men, nou, de Pleti zijn Palestijnen, maar ze heten Kreti omdat ze van Kreta komen. Oorspronkelijk. Want het eigenaardig is dat de Filistijnen, dan wel Palestijnen van oudsher, daarvan kun je geen afstamming vinden. Dat is namelijk ook niet een volk. Bijvoorbeeld Filistijnen stammen af van Fili of zoiets, of Filist, of hoe moet je ze noemen. Helemaal niet, er is geen afstamming van te vinden. Ze heten Filistijnen omdat ze in het land wonen dat zo heet en andersom. Dat is niet te zeggen. Maar als je dus vraagt naar de oorsprong van die oude Filistijnen, dan is de gedachte, nou, het zijn inwoners van Kreta, die zijn overgevaren en hebben zich daar aan de andere kust gevestigd. Aan de andere kant van het water. Weet u waar de meeste Belgen wonen in onze dagen? In de omgeving van Dover. De Keltische stam der Belgen, die is al eeuwen geleden overgetrokken vanuit België naar Engeland. Ik weet niet zo gauw maar hoe de graafschap heet, dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar daar wonen de Belgen, ja. En in België wonen hoofdzakelijk Franken. Maar goed, hè. En dat is niet eens Keltisch, maar dat doet er nou allemaal niet toe, hè. Maar ze verhuizen, ze laten alleen de naam achter. En zoiets kan. Cretenzen die overvaren de naam meenemen. En ze heten Cretenzen of Kreti, Geretim. Of hoe dat maar heten mag. Maar ze wonen in het gebied van Palestina, Palestijnen. En dus heten ze Kreti en Pleti. U weet wel, dat waren die lui ook bij David, hè? Zijn lijfwacht. De beulen eigenlijk. Want als men Kreti vertaalt, Geretim vertaalt, dan betekent het de beulen. Dus dat is ook niet een compliment, denk ik wel eens, hè? Nou goed, en als men Pleti vertaalt, Palestijnen, wat betekent dat? Dat zijn zwervers. Zwervers. Dat zegt genoeg. Dat betekent, ze komen ergens anders vandaan. Daar wonen de zwervers. Daar wonen de Palestijnen. Daar wonen de Filistijnen. Die komen ergens anders vandaan. En het land heet dan naar die zwervers. Dat is toch makkelijk? Er kwamen ooit eens een keer de Franken, die kwamen in Gallië. Sindsdien heet Gallië Frankrijk. Althans, daar waar de Franken wonen. Moeilijker is het niet. En zo was het met deze zwervers, het land van de zwervers, Palestina. Maar ze kwamen uit Creta, was de gedachte. Ik zou niet weten waarom het niet zo is. En dat komt overeen met deze uitdrukking hier, waarbij het land van de Filistijnen niet Palestina genoemd wordt, maar Geretim. Waarom niet? Het land van de Kreti. Het woord des Heren zal tegen u lieden zijn. Gij Kanaan der Filistijnen land. Ik zal u verdoen, vers 5 nog weer van Zefanja 2. Ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. Dat is wat wij ook verwachten, want het ligt voor de hand, en dan vertel ik het even heel snel. Het ligt voor de hand dat als in de toekomst die Russen vanuit de Middellandse Zee Kanaan, zal ik maar zeggen, binnenvallen, zoals beschreven in Joël 2, dan wel Ezechiël 39, om maar eens wat te noemen, dat ze niet alleen een landing uitvoeren, nauwgezet in Israël. Ze nemen de hele kust. En waarschijnlijk zelfs Egypte nemen ze ook mee. Daar is gedoe en onzekerheid, oneenigheid genoeg om zo'n land te kunnen aanvallen. Het is in zichzelf voldoende verdeeld. Nu, hè? Egypte. Nou goed. En ik verwacht dus dat die Russen aan voet aan wal zetten, inderdaad, in de hele kuststreek. Eveneens Tyrus en Sidon, Libanon. Het is ook verdeeld genoeg om dat te kunnen doen. Ze zijn voldoende verzwakt, enzovoorts. En dat betekent dat bij één en dezelfde gelegenheid die legers daar landen. Maar dat betekent ook dat als vanwege het aanroepen van de naam des Heren in Jeruzalem die Russische legers omkomen, omdat de Heer ze gewoon doodt, betekent dat vanzelfsprekend dat dat dus ook gebeurt in Filistea en in Libanon en wat er maar wezen mag. Misschien ook wel Egypte, daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar dit lijkt me heel waarschijnlijk. En aangezien dat oordeel niet alleen komt over die Russen in het land, maar over allen die in het land zijn, ze moeten er niet voor niks uit vluchten. Naar Petra bijvoorbeeld. Aangezien het komt over alle inwoners des lands, betekent het ook dat als het oordeel komt over de Joodse staat, dan komt er tegelijkertijd het oordeel op precies dezelfde wijze en bij dezelfde gelegenheid over de Palestijnse staat. Minimaal. Want de rest laat ik maar buiten beschouwing. En dus staat er zal geen inwoner meer zijn. Er staat er trouwens ook over het oordeel van Edom, er zal geen inwoner meer zijn. Er staat ook over het oordeel over Juda in Jesaja of zo. Er staat ook, er zal geen inwoners meer zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, het hele land is zonder leven. Er staat er ook een grote nadruk, dat geldt zelfs voor dierlijk leven. Het is weg, er is niks meer. Nou, en dat is wat hier staat. Hè. Daarna staat dat het overblijf, vers 7, daar staat dat het overblijfsel van het huis van Juda in dat land zal weiden. Dat betekent niet dat het overblijfsel van het huis van Juda er schapen op nahoudt. Het betekent dat het overblijfsel van Juda een kudde is. En wordt beschouwd als een kudde. Waarna wij vragen, maar waar is dan de schaapskooi van deze kudde die daar zal weiden? Dat heb ik dus al gezegd, want schaapskooi in het Hebreeuws is Bosra. En zo zijn we weer rond, zijn we weer bij Petra. Het overblijfsel wat verzameld wordt vanuit Petra, in Petra, zal vanuit Petra inderdaad het land weer in bezit nemen. En naar de kust toe betekent dat men inderdaad terechtkomt in, ligt zeer voor de hand, in de Gaza-strook zal ik dan maar zeggen, in Palestina. En zo staat het hier ook, hè. Nou goed, dit is Zefanja 2. We hebben nog enige uitspraken van deze aard. Dat is in de eerste plaats Jesaja hoofdstuk 14. Daar vinden we ook profetieën tegen verschillende volken. Jesaja 14, daar vinden wij in het bijzonder een profetie tegen de Filistijnen vanaf vers 28... En verder, ik zal het er niet over hebben, maar boven hoofdstuk 15, dat is dus 5 versen verder, staat voorzegging van de ondergang van Moab. En zo ging het inderdaad in Zefanja ook verder, hè? Moab, het gebied oostelijk van de Dode Zee. Maar daar gaat het nu niet om. Er staat in Jesaja 14 vers 28, in het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. En Achas was de koning van Juda en uit het huis van David. En Achas, de zoon van David om zo te zeggen, was gestorven. En dan staat er in vers 29, verheug u niet, gij gans Palestina. En Palestina is niet Kanaan, Palestina is de Gaza-strook, hè? Het land der Filistijnen. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg, deze zoon van David, gebroken is. want uit de wortel der slang zal een basilisk, een andere slang, voortkomen en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Een vurige slang namelijk zal voortkomen in de toekomst, alsnog staat hier, maar u en ik weten dat de vurige slang, de verhoogde slang namelijk, dat is dezelfde, die heet nu helemaal een verhoogde vurige slang, dat dat gewoon Christus is, de uiteindelijke ultieme zoon van David. Dus het is een profetie uiteindelijk over de komst van Christus. Daar gaat het om. En dan staat er in vers 30... En de eerstgeborenen der armen zullen weiden. Wie zijn dat? En de nooddruftigen zullen zeker, namelijk veilig, nederliggen. En u weet toch wie dat zijn? De eerstgeborenen der armen en de nooddruftigen, die zullen weiden en veilig nederliggen. Die zullen naar grazige weiden gebracht worden. Dat is gewoon het gelovige overblijfsel van Juda. Diezelfde kudde die zou weiden volgens Sefanja. Die kudde die verzameld wordt in Bosra volgens Micha. Er staan wel leuke dingen in die kleine profeten. Hè? Aardig, hè? Nou goed, hier staat dan... Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden. Want met het overblijfsel van Juda zal het goed gaan. Dat zal gezegend worden. Maar u, Palestijnen, Filistijnen, uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Huilt gij poort, schreeuwt gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina. En als het over een stad gaat, één stad maar, en het gaat over Palestina, dan is het dus Gaza. En in onze dagen de zetel, inderdaad, van de Palestijnen. De hoofdstad, om zo te zeggen. Niet meer officieel, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Want van het noorden komt een rook en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Dat betekent gewoon, er blijft er niet één over. Er komt namelijk een oordeel vanuit het noorden. Waarna je je afvraagt, wat komt er uit het noorden? Want het aardigheid is dat in Joël 2, zowel als in Zacharia 38 en 39, gesproken wordt over de Russen die Jeruzalem zouden veroveren, min of meer. En daarvan staat uitdrukkelijk dat zij komen uit het noorden. En hier staat, er komt een rook uit het noorden. En ik denk dus dat het diezelfde Russen zijn. Alleen het punt is dat uiteindelijk de Heer zelf ingrijpt, maar dat heeft tot gevolg dat alle inwoners in het land omkomen. Allen die daar zijn, of het nou Palestijnen, Joden of Russen zijn, dat maakt heus niks uit. Er komt een oordeel over het land en dat staat er ook. Had je er maar niet moeten wezen, of dan had je maar op tijd het land uit moeten vluchten. Niet alleen uit Judea, maar ook uit Palestina. En dat is waar het om gaat, hè. Nou, dat is Jesaja 14, dus niet erg specifiek, maar het gaat gewoon om gans, Filistea enzovoort. En daarna hebben wij in elk geval nog Amos, onder de kleine profeten weer. Hoofdstuk 1, daar staat boven hoofdstuk 2 in Amos, profetie tegen Moab, komma, Juda en Israël. Want het gebeurt allemaal op dezelfde tijd. Moab wordt dus ook in één adem genoemd, maar nogmaals, die laat ik buiten beschouwing. Dus ik kom in Amos, waar staat in Amos 1 vanaf vers 6, want de voorgaande versen gaan over Syrië en over Damascus. Dat ligt allemaal in de buurt, hè? Gaat allemaal om diezelfde gelegenheid. Er staat in vers 6. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Er is namelijk een aanleiding voor deze profetie. De aanleiding is dat de Filistijnen, of althans de inwoners van Gaza, verraad gepleegd hebben ten opzichte van Juda in de strijd tegen Edom. Ooit een keer, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het is de achtergrond en aanleiding van de profetie. Maar de profetie zelf gaat over de verre toekomst. En dus staat er, daarom zal ik een vuur, vers 7, daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza, en dus in de verdediging van Gaza, en dus de stad zal verwoest worden. Dat zal haar paleizen verteren. Er zouden dus in onze dagen paleizen moeten staan in Gaza. Het zou dus de hoofdstad moeten zijn van een staat. En dat is het ook inderdaad. Paleizen is misschien wat overdreven. Ik heb ook geen zin om dat te gaan kijken trouwens. Dat is weer wat anders. Maar het beantwoordt aan de situatie in onze dagen. En dan staat er, en ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. Precies, maar dat is nu nog een Joodse stad. En die de scepter houdt, zal ik uitroeien, de koning dus, uit Askelon. Maar dat is nu ook nog een Joodse stad. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron, en dat is nu ook een Joodse stad. Maar dan staat er, en het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere Heren. Dus, in de dagen rond de 70ste week van Daniel, en in de wederkomst van Christus, om zo te zeggen, moeten niet alleen Gaza, maar ook Asdod, Askelon en Ekron Palestijnse steden zijn. Toch? De enige conclusie die je trekken kunt. En daarna is de vraag, waarom wordt Gat niet genoemd van de 5 steden? Dat is eenvoudig, dat bestaat niet meer. Is in het verleden verwoest en verruineerd en wat het me wezen mag. Dus het klopt precies, komt precies met elkaar overeen. Nou, daarna gaat het verder vanaf vers 9 over Tyrus. En dus over Syrië. In vers 14 overigens. Nee, vers 12 gaat het over Edom, dat is hetzelfde gebied. In vers 14 gaat het over Rabba, maar Rabba is Amman, Jordanië. Heb je dat? Dat is allemaal de omgeving, gaat allemaal in één keer mee, denk ik. Rabba, Amman, heeft verschillende namen gehad trouwens. De stad, Philadelphia heet het bij gelegenheid ook. Maar dat is meer uit de Romeinse tijd, dat doet er nou niet toe. En daarna, vanaf hoofdstuk 2, inderdaad, gaat het over Moab. Nou goed, dat is wat zuidelijker dan. Maar het is ook Jordanië, maar zuidelijker dan Amman. Dat is de oostzijde van de Dode Zee. Daar hebben we het nou ook verder niet over. Ik liet het u maar even zien, hè, dat dat allemaal een rol meespeelt. Daarna komen wij tot slot nog even terecht in Zacharia 9. Zacharia hoofdstuk 9. En wat staat er boven? Dat was te verwachten. Kastijding van verschillende volken. Want dan gaat het ook over Syrië. In vers 1. Gadrach en Damascus is immers Syrië. Vers 2. Hamat, Syrië. En dan Tyrus en Sidon. Dat is tegenwoordig Libanon. Maar dat was vroeger ook Syrië gewoon. Hè? Tyrus dus. En dan. Over Tyrus staat er nog in vers 4. Ziet de Heere zal haar uit het bezit stoten. En Tyrus ligt aan de kust. Dat is ook zo'n havenstad. Je mag aannemen dat die Russen daar ook meteen terechtkomen. En dan staat er. Ziet de Heere zal haar uit het bezit stoten. Hij zal haar vesting in de zee verslaan. Dat is inderdaad Tyrus. Ligt in de zee. Op een schiereiland. Vroeger echt een eiland. En hij zal met vuur verteerd worden. Askelon, veel zuidelijker langs de kust. Askelon zal het zien en zal vrezen. Desgelijks Gaza, nog zuidelijker aan de kust. En zal grote smart hebben. Mitsgades Ekron. Dewijl hetgeen waar ze op zagen en heeft de schande gemaakt. En de koning uit Gaza. Let op dat een koning alleen genoemd wordt in verband met Gaza. Dat klopt, want dat is de hoofdstad officieel van de Palestijnen. Nee, officieel is het Jericho, geloof ik, maar dat is maar een papieren kwestie, hè. Maar officieel, het was altijd Gaza. De koning uit Gaza zal vergaan en Askelon zal niet, of dus niet meer, bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. In elk geval, 4 plaatsen worden weer genoemd. De 5e is er hier ook niet. Maar er zal een oordeel komen over al die steden. En inderdaad, over heel Palestina, daar komt het op neer. Nou goed, en daarna staat er onder andere in, staat er in bijzonder in vers 9... Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet uw koning zal u komen rechtvaardig en is een heiland arm en samen met de gemeente. Nou ja, ik heb er nu even wat haast ineens. Hè? Maar dat is waar het over gaat. Begrijp je nu dat deze profetie niet zijn uiteindelijke vervulling gekregen heeft in de eerste komst van Christus bij de intocht in Jeruzalem, maar dat het in werkelijkheid een profetie is over de wederkomst van Christus straks op de Olijfberg met de ezel, namelijk de gemeente. De ezel die gekleed was overigens in de kleding van de discipelen, vermomd als de discipelen, en dat is maar wat ik zeg, de gemeente namelijk. Want in de toekomst zal dit pas gerealiseerd worden, dan past dit ook bij elkaar. En dan nog verder, daar wordt namelijk gesproken in vers 13 over, als ik mij Juda zal gespannen, Juda een boog, Gods kracht, Gods wapen. Als ik mij Juda zal gespannen hebben en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben. Daar heb je ineens Juda en Efraïm bij elkaar. De 2 en de 10 stammen. Israël, geheel Israël, zal namelijk verzameld worden. En dan staat er, en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Javan. Griekenland wordt het vertaald. Maar het punt is dat in die dagen, daar in het, wat verderop in het oosten, inderdaad een wereldrijk ontstaan is. Namelijk dat van Babel. Met Babel als hoofdstad, vanuit Irak dus. Met Babel als hoofdstad, maar volgens de Bijbelse profetie is het, wordt het beschouwd als het herstel van het Griekse rijk van Alexander de Grote, die ook Babel als hoofdstad verkoos. En als hier staat dat in de toekomst ook Griekenland zal geoordeeld worden, zult u niet moeten denken aan wat wij tegenwoordig Griekenland noemen, maar zult u moeten denken aan dat rijk wat Babel als hoofdstad heeft. Daar gaat het om. Maar het begin van dit alles vindt plaats in het gebied waar van oudsher Israël woonde en zou wonen, al heet het tegenwoordig Libanon, Palestina, Jordanië en wat het maar wezen mag. Want dat is het gebied wat in de eerste plaats door de Heer in bezit zal genomen worden. Alle leven zal eruit verdreven worden en het zal vervolgens bevolkt worden door het overblijfsel van Israël. Die zullen dan eerst het land moeten opruimen. Dan is er sprake van echt en bijbels verantwoord sionisme. En ik ben geneigd aan het eind van het verhaal te zeggen, binnenkort in dit theater. Want de wereld is één schouwtoneel, maar je zal het te zien krijgen. Nou, wij waarschijnlijk van bovenaf, voor het grootste gedeelte, zullen er ook in betrokken zijn. Maar het is toch aardig om een verband te leggen tussen deze profetieën en de tegenwoordige ontwikkeling in het Midden-Oosten, want het leidt geen enkele twijfel dat daar de stukken op het bord staan